Goedemorgen. Ik wil eerst even, omdat we het over de zon gehad hebben, dacht ik aan een tekst uit Openbaring. Openbaring 16. Wil ik vragen of u dat zou willen opzoeken. De wereld staat nog heel wat te wachten, maar vers 9. Bij de nieuwsuitzendingen van het weer hoor je altijd, het is nog geen hittegolf en het moet weer 3 dagen zoveel graden zijn. Dan denk ik, waar hebben we het over? Het lijkt wel een Olympische Spelen om een record te halen. Maar dat record wordt straks wel volkomen teniet gedaan. Want als ik in vers 9 zie wat er staat in Openbaring 16. De mensen werden verhit met grote hitte. En lasten de naam van God die macht heeft over deze plagen. Wat stond er daarvoor? Wel, in vers 8 daar staat, en de vierde engel goot zijn viool zijn schaal uit op de zon. En haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. Wat is de reactie van deze mensen? Ze kauwden hun tongen van pijn. En als ik dan lees in vers 11. En ze lasten de God van de hemel vanwege hun pijnen, vanwege hun zweren, maar ze bekeerden zich niet. En ik lees dan, als ik nog even verder lees in vers 21. En een grote hagel die elk als een talent pond zwaar. Dan moet je je voorstellen met die hitte dat er een hagelsteen van 30 kilo naar beneden komt. Talent pond zwaar. 30 kilo. Ik weet niet hoe groot die is. Voetbal. Grote. En dan vlieden de mensen in holen. En ze zeggen, bergen val op ons, maar bekeren doen ze zich niet. Dat staat deze wereld te wachten. Maar wat is het heerlijk als wij onze Heer mogen verwachten. En vorige week stond ik in een gemeente in Hammerbrücke. En ik moet altijd, dat is de gewoonte, ik stond daar in de evangelische vrijkirchliche gemeente, oftewel gewoon een vergadering, maar die hebben zich verzameld. En u ziet mij, het is ongeveer meteen inderdaad 7 dagen geleden, voor het eerst een preek in het Duits gehouden heb. Het was de kortste preek, 20 minuten. Maar het was wel bijzonder. Dus dit is dan de zaal. En als je de volgende beeld, want ik weet niet zeker hoe het gaat. Hier zit Ellie op het bankje. Om 9 uur begint daar de dienst. Dan hebben we avondmaal met elkaar. En het gebed stond. En ook het woord gaat open, delen. Nou, dat was 9 uur vorige week. Dit is het gebouw, hebben ze zelf gebouwd, allemaal, alle geloven. In de tijd van 2 jaar hebben ze dat gedaan. En de volgende mag, even kijken wat dit is, weet ik niet. Zeg me niks. Waar die vandaan komt, zou ik niet weten. Zat hij er wel in? Oh, nou, dan moet hij in de volgende. Kijk, we zijn namelijk uitgenodigd, dit is Anja. Dat is het huisgenootje van Elise in Urumqi. En de ouders van Anja hebben ons uitgenodigd om naar Hammerbrücke te komen. Dat ligt ongeveer 6 kilometer van de Tsjechische grens af in het voormalige Oost-Duitsland. Dus daar zijn we naartoe gereden. En toen was het natuurlijk leuk dat beide ouders met Skype een verbinding kregen met Elise en Anja die op dat moment in Thailand waren. En Anja is direct de dag daarna vertrokken, maar het was wel leuk om zo met elkaar nog eens samen te praten met elkaar. Dus dat is dan hier gebeurd. Nou, dan hoop ik dat we nu nog het andere gebouw krijgen. Ja, dat is de ingang. En daarboven woonde dus iemand, maar die is nu vertrokken. Maar ongelooflijk veel ruimte daarboven voor zonderschool. Beneden een enorme keuken. Ik dacht dat wij wat iets bijzonders hadden, maar dit is de helft van dit is de keuken. Alles roest van staal en daar worden gewoon kampen gehouden. Daar worden gekookt voor 150 mensen. En onvoorstelbaar. Ja, volgende. Ik weet niet wat er komt. Komt er niks meer? Weet zeker? Ja, er komt wel degelijk moet nog iets komen. Moet je andere kant op. Ik denk een doopbad. Want ik heb er toch maar eventjes een foto van gemaakt. Dat ben ik vervelend en lastig, hè? Maar het moet erin staan. Als het lekker warm weer is, dan gaan ze gewoon naar buiten. Er is een taalsperre, dat is dus met water, met drinkwater. En dat loopt weg en daar hebben ze dus een grote plas van gemaakt. En daar wordt gedoopt. Waarom? Omdat er heel veel mensen daar naartoe komen. Het lukt niet. Hij stond in mijn document, maar laat maar zitten anders hoor. Maar het is gewoon een houten bak. Wij hebben, dan moet je proberen even terug te gaan als dat kan. Het lukt niet meer. Nou, het is gewoon een houten bak, die staat hierboven, die is beneden. Dus als het echt koud is, wordt daar gedoopt met een videoverbinding. En anders doen ze dat buiten. Dus ik dacht, ik wilde het nog even laten zien. Maar laat maar, zet hem maar uit, het is goed zo geweest. Heeft u een beetje een idee hoe het gebouw is? En we zijn daar ontzettend gastvrij ontvangen. En het was best wel even moeilijk, want ik ben niet zo goed in talen. Dus ik ben altijd blij dat ik Ellie bij me heb. En dan vraag ik wat en dan denk ik, hoe moet ik nou weer zeggen? Dus hij zag bij mij een boekje over de tabernakel. Ik moet een studie geven in Horen, 10 studies over de tabernakel. Dus hij zag het woord tabernakel en dat herkende hij helemaal niet. Ik zeg, tabernakel uit de Bijbel, in de Bijbel. En hij denkt, waar praat hij over? Ik zeg, in de Bijbel, lezen, Exodus 25. Exodus. Ik denk, Mozes 2. Mozes 2. Nou, dan gaan we naar Mozes 2. Dat is dan moet je echt gaan nadenken. En op een gegeven moment, die hutten. Wie nennen dat de woning des Heeren? En langzamerhand gingen we daarover praten. Waar bestaat die studie uit? Dus langzamerhand ga je zoveel Duits praten dat we onszelf betrapt op het feit dat we met elkaar, Ellen en ik, samen in het Duits begonnen te praten. Dat is heel eigenaardig, dat is een mechanisme, maar het was toch wel weer bijzonder, omdat iets wilde zeggen over het ontstaan ook van onze gemeente en ik sprak daar over sommigen die in het begin waren weten dat misschien wel, dat was een missionair, een evangelist en de Heere had hem samen met zijn vrouw geroepen om naar Suriname te gaan. Ik vertelde dat en dan kom je alweer naar een oerwoud, wat is nou weer een oerwoud in het Duits? Gelukkig heb ik ook zo'n dingetje, vertaler, en ik zet dat neer en dan betekent dat jungle. Ik denk, jungle, dat is dus een woestijn in het Duits, jungle. Ik wil niet zeggen dat het nou Duitse les is, maar het zijn wel dingen waar je dan tegenaan loopt. En hij wilde graag daar naartoe, samen met zijn vrouw. En toen heb ik wil dat ook nu wel met u doen, heeft hij met ons Marcus hoofdstuk 6... vers 34 gelezen. Ik dacht dat tenminste. Marcus, hoofdstuk 6, vers 41. Hij vertelde toen, het was een van de eerste samenkomsten van onze gemeente. En we zaten gewoon in een klaslokaal met zo'n 50 mensen bij elkaar. En toen vertelde hij dat het volgende was gebeurd. De Heer had hem geroepen om naar Suriname te gaan. Hij was getrouwd en hij zegt, het heeft me zo aangesproken en dat zijn, hij zegt 4 woorden. Hij zegt, die wil ik met u vanmorgen delen, zei hij toen. En dat was in vers 41. En als hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, en toen zei hij, nou moet u dat nemen, moet u opschrijven, dat nemen. De Heer Jezus nam dat brood van wat iemand gaf. En toen ging hij verder en hij zei, hij zag op naar de hemel en zegende. Hij zegt, dat is het tweede woord wat ik met u wil delen. Zegenen. En toen ging hij verder en toen kwam het derde woord en hij brak de broden. Hij zegt, breken. En toen, tenslotte, en hij gaf ze aan de discipelen. En hij is begonnen om te vertellen dat hij gelukkig getrouwd is. En dat ze na 2 jaar een kind mocht ontvangen. Maar het was een gehandicapt kind. Daar schrokken ze van, want dat zou betekenen veel werk, veel arbeid, ook voor de opvoeding van het kind. En in een oerwoud, dat werd niks. En ze werden verdrietig. En toen zegt hij, we zijn samen met de Heer, wisten we dat we naar Suriname moesten gaan. De Heer zegende ons. En dan plotseling komt er in ons leven een gebeurtenis. En dat betekent breken, gaf hij toen aan. Hij zegt, en anderhalf jaar later kwam er weer een gehandicapt kind dat geboren werd. Erger dan de eerste. En toen zeiden ze, Heer, wat moeten we doen? U heeft ons toch geroepen? Kijk. En toen zei hij, nu kom ik bij het laatste woord. En de Heer gaf. Na 5 jaar, hij zei, heeft de Heer ons duidelijk gemaakt, nu kun je gaan. Hij zegt, want toen waren we klaar om gegeven te worden aan de mensen in het oerwoud. We hadden zelf gehandicapte kinderen. We kwamen in het oerwoud bijna alleen maar gehandicapte kinderen tegen. En we mochten en we werden gegeven. Maar het moest eerst breken zijn. Lijden soms. Klaargemaakt worden voor morgen. En toen stelde hij de vraag aan ons allemaal. En ik vergeet nooit hoe dat ging. Toen zei hij, wanneer hield dat wonder nou op van die vermenigvuldiging? En iedereen zei, totdat er genoeg was. Maar hij zei, toen de Heer ophield met breken. En dat vertelde ik ook zo. En we hadden daarvoor dat broodbreken gehad. En dan denk je aan dit soort dingen. Je praat er na de dienst over. Hoeveel mensen in de situatie in Oost-Duitsland vaak gebroken zijn door de omstandigheden. Tweede Wereldoorlog, communistisch regime. Kon je vrije bewegen? Ja, dat kon. Dat was niet zo'n punt. Maar toch kwamen daar dingen naar boven. En ze hebben ook geleerd om genoegen te nemen met wat de Heer geeft. Ik werd erg getroffen door een fabriek die ze lieten zien van zo'n 400-500 mensen. Het was een kunstlederenfabriek. En toen daar in zeg maar 1989 de muur brak, die wende kwam, toen gebeurde het dat West-Duitse bedrijven Oost-Duitse bedrijven voor een euro kochten. De beste werknemers meenam en de 300-400 kwamen dus in werkloosheid terecht. Een prachtige fabriek met muziekinstrumenten overgenomen door een West-Duits bedrijf, 1000 man op straat. Dat was best hard. Mensen voelden zich dat ook als een vernedering en wilden eigenlijk weer terug naar de DDR. En daar heeft hij heel veel, en dat was Johannes, de vader van Anja, veel over verteld. En zo gaat het meestal, ik trek met Johannes op en El met Christa. Dus je hoort heel veel dingen van verdriet en pijn. En dat je als het ware door moeilijkheden heen moet. En dat de Heer toch zegent, als je achterom kijkt. Dat heeft ons bepaald, bij mij althans, voor vanmorgen met u te delen over Exodus, hoofdstuk, en dat wil ik met u graag lezen, over die hutten. De tabernakel, ja, daar kwam ik bij. Toen kwam ik bij Exodus 25. En ik wil daar een paar dingen uitlichten. Omdat door de gesprekken heen een aantal dingen naar voren kwamen, waarvan ik zeg, ja Heer, dat is ook voor mij belangrijk. Maar ook voor ons allemaal. U moet zich voorstellen dat dit volk uiteindelijk bevrijd werd uit Egypte. Exodus hoofdstuk 25. En ik lees met u vers 1 tot en met 9. Daar staat, toen sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot die kinderen Israëls. dat zij voor mij een hefoffer nemen van alle man wiens hart zich vrijwillig, u kunt dat woord vrijwillig weer heel duidelijk naar voren brengen, bewegen zal. Dan zult gij mij een hefoffer nemen. Dit nu is het hefoffer, het welk gij van hen nemen zult. Dus de Heer eist niets. Het bedrag wat hier in de collecte is opgehaald, was 7,5 miljoen euro van waarde, nu. En later lees ik dat er zoveel was, dat er eigenlijk te veel was en dat dat eigenlijk dus niet nodig was. Dus, u moet zich hier voorstellen, het is vrijwillig. Het hefoffer welk gij van hem nemen zult is goud, zilver, koper. Als ook hemelblauw, purper en scharlaken, fijn linnen, geitenhaar en roodgeverfde ramsvellen, dassenvellen en zittemhout. Olie tot de luchters, specerijen tot tersalfolie en tot roking welriekende specerijen. Sardonikstenen, vervulde stenen tot de efod en ook tot de borstlap. En ze zullen mij een heiligdom maken. En dat was voor mij wel weer een heel bijzondere betekenis, dat ik in het midden van hem woonde. Dat woordje midden sprak mij aan. En daar ben ik ook wat meer over na gaan denken. Nou, al wat ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel en een voorbeeld van al datzelfde gereedschap wijzen zal, evenalzo zult gij lieden dat maken. U moet zich voorstellen, de woestijnreis was geweest. Ze waren uiteindelijk volkomen afhankelijk in die hele woestijnreis, als je dat leest vanaf Exodus 15 tot en met Exodus 17, van die reis tot de berg Sinaï, afhankelijk van water, van eten, van drinken dus. En God voorzag, met alle problemen van dien. En dan komt het volk aan. En dan kun je zien dat ons leven vergeleken wordt met die tocht die het volk van Israël in wezen heeft ondergaan in de woestijn. Paulus die haalt dat aan in 1 Korinthe 10 en die zegt, alles wat je daar hebt gezien is jou en mij tot een voorbeeld. Opdat wij niet zullen doen wat zij hebben gedaan. Het leert ons afhankelijkheid. Maar wij, de mens is wat dat betreft hardleers en we denken dat we het wel kunnen. Maar in geestelijk opzicht gaat de Heer ons duidelijk maken dat we het zonder hem niet kunnen doen. En dat de Heer ons een leven naar voren brengt waarin dat vaak, ja dat willen we natuurlijk niet. We willen wel zeggen, Heer zegen ons. En Heer, wil u ons leiden door alle dingen heen? Maar nou net tussen dat nemen en dat geven staat dat. Dat is ongelooflijk pijnlijk. En Israël is gevormd door de omstandigheden, door de dingen die ze gezien hebben. En dat zet tot nadenken. Dan komen ze op de berg Sinaï en de Heere laat hen iets zien. Nou, wanneer liet de Heere dat zien? Dat ging mijn oog, want ik ben dat beter eens gaan lezen. En op een gegeven moment, op weg naar, zou je kunnen zeggen, dat hemelse Kanaan, dat hemelse leven, moest Mozes bij de Sinaï, heeft God tot hem gesproken. De Heere daalde neder, dat staat in Exodus 19. Maar als u even Exodus 19 zou willen opzoeken, we zitten er toch bij. Na 3 maanden kwamen ze daar aan, Exodus 19 vers 1. En dan staat er in vers 11, vers 10. Ook zeide de Heere tot Mozes, ga tot het volk, heilig en heden, zet hen dus apart, en morgen, en dat zij hun kleren wassen. Je kan niet zomaar naar de Heere God toe gaan. Dat betekent heiliging. Dat betekent, weet wie je ontmoet. Realiseer je dat. Dan gaat het verder. En bereid zijn tegen de derde dag. Dus je moet wel even wachten. 3 dagen. We weten dat 3 de dag van de opstanding is. Opstandingsleven. Duidelijk herkenbaar in de typologie van de schrift. Voor de ogen van al het volk kom ik af, zegt de Heere God op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende, wacht u op de berg te klimmen. de zelfs einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert zal zekerlijk gedood worden. En dan uiteindelijk, dan krijgt in vers 20 daarin ook nog een opmerking. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits van de berg, zo riep de Heere Mozes op de spits van de berg en Mozes klom op. En dan, het was verder, Exodus 24, we slaan aardig wat op, maar gewoon om even aan te geven wat er gebeurde. Vers 12. En dan staat er in vers 12 van Exodus 24, toen zeide de Heere tot Mozes, kom tot mij op de berg en wees al daar, en ik zal u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden die ik geschreven heb om hen te onderwijzen. En dan gaat Mozes naar boven toe. Vers 12. Toen zeide de Heere tot Mozes, kom tot mij, wees al daar. En hij gaf dat dan aan. Toen maakte zich Mozes op, vers 13, met Jozua, Dinan en Mozes klom op de berg Gods. En hij zeide tot de oudste, blijft gij ons hier, totdat wij weder tot u komen zijn. Aaron en Hur zijn bij u, wie enige zaken heeft, zal tot dezelfde komen. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem 6 dagen. Dus ik weet niet hoe het u komt. Ik heb dat ook wel eens erg, dat ik wat langer in een winkel moet wachten of in een wachtkamer van een ziekenhuis. En dan zit je te wachten, hè, te wachten. En dan denk je, verdraaid, ik heb een afspraak gemaakt om 10 uur en het is nu al 10:30, het is 10:45, het is 11 uur en nog eens die. Nou, excuus, het is wat uitgelopen, u weet hoe dat gaat misschien. En Mozes, die wacht 6 dagen. Die zal misschien gezegd hebben, nou heer, u heeft me geroepen, u heeft gevraagd om naar boven te komen, nou ben ik er. Dan moet ik 6 dagen wachten. Geef nou eens antwoord, waar bent u nou? Op de 7e dag staat er dan dat de Heere dan uiteindelijk ook naar beneden komt. En tot Mozes gaat spreken. En hij is in de stilte gebracht. We leven in een hectische tijd, maar Mozes is in een stilte gebracht. En dan gaat God spreken over het feit dat hij zo graag, dat hebben we in Exodus 25 ook kunnen lezen, direct daarna, dat hij zegt in vers 8 van Exodus 25, en ze zullen mij een heiligdom maken dat ik in het midden van hen wonen. Dat is bijzonder. Als ik het nu terugkoppel naar het Nieuwe Testament, wil de Heer dan bij ons wonen? Ja, dat is duidelijk. En de Heer zegt ook, heel concreet, en het is ook goed om die dingen ons eigen te maken, dat als ik in Johannes 14, daar ga ik even naartoe, Johannes 14, vers 21. De Heer zegt dan met zijn discipelen, heeft hij een gesprek. Het zijn de afscheidsgesprekken. En vers 19, dan zegt hij, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien. Als de Heer weg is, zien wij dan de Heer? Dat is een overweging om goed over na te denken. Gaat het verder. Want ik leef en gij zult leven. Wat is dat voor een leven dan? Ik leef toch nu al? Maar gij zult leven. Het leven Gods. En hoe werkt dat? Nou, dan gaat het verder. Dat leeft door geloof, want in die dag zult gij erkennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart. Die is het die mij lief heeft en die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. Ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem, Heer, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren? En niet aan de wereld. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. De Heer wil dus ook te midden van ons hart, ons leven wonen. En nu de vraag, de opdracht van God om de tabernakel te bouwen, te midden van ons te wonen, en die tent, die hutte, die tabernakel, wordt in wezen de tent van de ontmoeting genoemd. Later, in Numerie kun je dat ook lezen. De tent van de ontmoeting. En toen vroeg ik bij mezelf af, je moet wel stil worden om hem te kunnen ontmoeten. Vandaar die 6 dagen, dat menselijke. Wat zal er door de gedachten van Mozes gegaan zijn? Van Heer, waar blijft u nou? U heeft me uitgenodigd en ik zie u niet eens. Heel vreemd. En dan verschijnt de Heer aan Mozes. En op dat moment gebeurt er iets beneden. Dat is niet leuk. De Heer geeft alles aan zoals hij het zou willen hebben om een huis te bouwen. En beneden wordt nota bene de broer Aaron geprest om een gouden kalf te maken. Een god, een eigen god te maken. En de Heer die ziet dat natuurlijk allemaal ook al. En de Heer zegt Mozes, ze hebben datgene wat ik nu al samen met jou heb afzitten. Ja, afgesproken heb, dat overtreden ze allemaal. En Mozes wordt er eigenlijk verdrietig van, want zijn gemeenschap met God is zo zuiver, zo groot, dat de afstraling van zijn heerlijkheid in het gezicht van Mozes zichtbaar wordt. In het leven van mensen, zegt Paulus, jullie ondergaan dingen in je leven. Dat staat in 2 Korinthe 3. Je ondergaat iets. En op de aarde gebeuren er dingen. Hoe reageer je dan op de dingen die tegen je werken? Of dat er haat komt? Hoe reageer je? Nou, dat bedoel ik nu met Oost-Duitsland, West-Duitsland. Dat eigenlijk alles, hun zekerheden werden weggenomen. Jullie zullen het veel beter krijgen als ooit tevoren. En ze kregen het veel slechter in Oost-Duitsland als ooit tevoren. Alles werd van bovenaf verzorgd. En nu werd alles weggenomen. Hoe bepaal je dan je houding? En daarover zie je dan langzamerhand, zoals Mozes de heerlijkheid van God afstraalde. Wie is er bij ons nederig en klein, die zal bij ons, zegt de Heer, de grootste zijn. Dat leven wordt openbaar gemaakt. Dat gebeurde bij Mozes, dat gebeurt bij iedereen die in de stilte met God wil leven. Willen we dat? De Heere God was boos en Mozes ging naar beneden. Zijn aangezicht, ze moesten een hoop bedekken, want Mozes zijn aangezicht was zo hel dat ze dat niet eens verdragen konden. Als u die geschiedenis leest, dan kunt u dat ook bewerken en bemerken. En hij wil in ons, kleine leventje, hij wil in ons wonen en wil zichzelf zichtbaar maken. Maar dat betekent wel in stilte, in afzondering, in heiliging, in opbouw. God is dan met u en mij bezig. Niet ter ere van onszelf. Maar God wil dat leventje van mij, van u gebruiken. En dan zegt God, hou er rekening mee dat ik die tabernakel wil hebben in het midden van het volk. En dat klopt ook, want als je dat leest, dan staan er 3 stammen ten noorden, ten oosten, van ten westen en ten zuiden. En in het midden staat de Heere God. Daarom zegt hij in Exodus 25, wat we gelezen hebben, in het midden van dat volk wil ik wonen. En dan zijn we dus natuurlijk ook wel geneigd, en daar kun je ook geestelijke les uit over. Daar zat ik ook over na te denken. Veel mensen zeggen, zijn wel eens vaak te veel met zichzelf bezig. Als ik het boek Haggai lees, dan zegt de Heer, jullie zijn meer bezig met je eigen huisjes dan in wezen met mijn huis. Jullie zijn zo bezig met je eigen doortimmende huizen. En mijn huis laat je zitten. En is nog woest. Is dat in het midden, Haggai? Zeg dat maar tegen het volk. Ben ik in het midden van jullie? Of moet ik jullie gaan zoeken in jullie eigen, wel doortimmerde huizen? Ook dat was een consequentie dat de Heer zegt, ik wil in het midden staan. Je bent vrij om te doen, om te laten of je dat wil, ja of nee. En toen zei Mozes, eigenlijk heb ik moeite, want jullie intentie is niet dezelfde als de intentie die God heeft en die God mij heeft laten zien. En ik ga dus buiten dit legerkamp, ga ik nu een eigen tent opzetten. En dat noem ik de tent van het samenkomen. Want God kan niet meer bij jullie wonen, omdat je dat overtreden hebt. Dat staat allemaal in Exodus 33. En dan zegt God toch, en dat vind ik toch heel bijzonder, dat ook heel concreet, en dan moeten we naar Exodus 33 gaan. Na dat gouden kalf, als hij naar beneden komt, Exodus 33, moet u naar vers 7 gaan. Daar staat, en Mozes nam de tent en spande zich buiten het leger. Hij noemde de tent van samenkomen. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot die tent. Nou, dus ik zat te lezen. Wie ging er naar die tent? De enige die naar die tent ging was Mozes. En daarachter, Jozua. Die was bij die tent niet weg te slaan. Ook weer een lering, want waar was dat volk dan? De Heere die was hem weer tegemoet gekomen, was eigenlijk al vergeten. Hij had het vergeven. En hij wilde eigenlijk niet met het volk mee, maar Mozes zei, Heere, wat moet dat voor iets zijn als we gaan zonder u? Dat kan niet. Nou, zegt de Heere God, moet ik een engel sturen? Nee, natuurlijk niet. Mozes zegt in alle eerbied, u moet weer meegaan. En dan laat de Heer zich verbidden. Maar wat zie ik dan in dit hoofdstuk? Nou, hij mocht uitgaan naar die tent. En het geschiedde wanneer Mozes, vers 8 van Exodus 33... uitging naar die tent, stond al het volk op. En in ieder stelde zich aan de deur van zijn tent en ze zagen Mozes na, totdat hij de tent inging. Hij ging in het tentje. Ze mochten mee, maar dat deden ze niet. Ze bleven in hun eigen tentje. Dat zet me toch aan bij dat lezen, bij dat allerlei indrukken. Wat is de Heer voor mij waard? Wil ik die gemeenschap? Wil ik die relatie? De Heere God, ik wil je tegemoet komen. Ik wil naar je toe, want ik wil te midden van jullie wonen. Ik wil in je hart wonen. En het blijkt wel of dat zij dat toch niet doen. En blijven in hun eigen tentje. Gaat u nu beter begrijpen als de Heer Jezus Christus komt bij zijn discipelen. Dat daar direct weer staat en hij was te midden van zijn discipelen. Begrijpt u nu ook als Hebreeën 2 dat ook zegt, en een psalm, ik wil te midden van de gemeente zijn. Dan begrijpen we dus dat hij het centrale middelpunt is. En dat ik me daarom vanmorgen ook voor mezelf afvraag, maar ook met elkaar, is de Heer zo, mag ik het zeggen, belangrijk, zo waardevol voor u en mij. Want ook dat staat in dat gedeelte, is de Heer van waarde. We zeggen het, we zingen het. Ik wil dichtbij wonen, maar willen we dat ook? Nemen we de tijd ervoor? Houden we rekening met de heiligheid van God? Afhankelijk te zijn. En ik moet u zeggen, dat was toch wel een heel bijzondere ervaring. Hij betrok me er overal bij. Hij zegt, woensdag gaan we naar de Bijbelstudie en studie en gebedsdienst. En dan zit je in de kerkzaal. Van tevoren is al opgegeven het Bijbelgedeelte wat iedereen gelezen heeft. Ik denk, nou, er komen een man of 20. De kerk zit dus met 80, 90 op woensdagavond 7:30 bij elkaar, hebben het gedeelte gelezen. En wat spreekt je aan? En ze getuigen daarover. En dan komt dat gedeelte en dan ga je met elkaar ook delen. Wie toch ook de zorg nodig heeft om voor te bidden. En dan wordt het woord geopend. En dan heeft iedereen dat gedeelte gelezen. En als je dan zondagmorgen, toen zijn we uitgenodigd, toen zit hij, nou de jeugd komt. De oudere jeugd, die belt gewoon iemand in de gemeente op. Mogen wij vanavond bij jullie komen? We nemen wel dingen mee, dus de ene nam een komkommer mee en de andere nam een stokbrood mee en de andere nam dit mee. Maar ze vroegen aan de ouderen, mogen we bij u thuis de studie houden? Zou u iets willen doorgeven, oudere broeder en zuster? Dus wij mochten dat meemaken. En dan komt daar die jeugd, nou het was vakantie, 10, 11 jongelui, in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 24, 25. En dat zit daar. En dan komt er een opening, dan wordt er gedeeld. Ik vond het heel bijzonder dat jongeren de ouderen opzochten. En Johannes vertelde dat ook, eenmaal in het jaar, nou dan is de hele gemeente 200 man, wordt door de jongeren uitgenodigd voor een dag. En dan krijg je daar dus, met eten, daar wordt voor gezorgd. Maar ook het samenkomen, het delen en vragen dan ook, wat kunt u als ouderen ons als jongeren leren? Een heel bijzondere ervaring om dat zo te zien en daar te midden van in te zitten. En ook hier is er een verlangen. En dat hij zegt, Johannes gaat dan een studie door en hij vroeg naar aanleiding van Lucas, wat is het doel van jouw leven? En hij ging dat persoonlijk vragen. Wat is het doel van jouw leven? Daar wil ik bij stilstaan. En toen zei hij, ik heb voor mijn gasten, want ja, Johannes heeft een bepaalde humor, had hij gemaaid. Hij zegt, enige, de rest doet mijn vrouw, ik maai het gras. Ik zeg, ja, maar niet alles. Want hij had een rondonde, die had hij laten staan. En toen zei hij tegen die jongelui, welk doel heb je? Hij zegt, ik heb dat stukje expres laten staan daar. Wat zal er met dat stukje grond, wat ik niet gemaaid heb, wat zal ermee gebeuren? Hij zegt, in dat maaien, dat is dat breken, dat is dat snoeien. En op een gegeven moment zegt hij, dat gaat allemaal dood. Dat gaat dood. Wat is het doel waarom ik leef? Dat komt dan binnen en dan zie je, is het nou waardevol? Wat de Heer mij geeft. Zijn die ontmoetingen met de Heer voor mij waardevol? Of heb ik ze niet eens? Als ze waardevol zijn en als ze belangrijk voor ons zijn, dan zou ik zo zeggen, dan is het in ons leven te zien. En daarom is het opvallend. Dat wil ik eigenlijk besluiten. Is het opvallend dat de Heer in ons leven leeft? Kun je dat zien? In mijn getuigenis, wat ik doe. Niet eens altijd wat ik zeg, maar wat ik doe. Hoe ik reageer. En nogmaals, het gaat erom vrijwillig, hè? Er staat heel concreet vrijwillig. En het volk gaf vrijwillig. Er was meer. En toen zeiden ze, ja, waar kwam dat goud, zilver en al die kleding nou vandaan? Die hadden die Egyptenaren gegeven. Want die wilden, ga alsjeblieft zo snel mogelijk weg. En dan zeggen zij, Heer, dat hebben we niet van de Egyptenaren gekregen. Nee, dat hebben we van u gekregen. En we geven u datgene wat u ons gegeven heeft. En daarom kom je ook nooit tekort. God geeft niet altijd alles wat we willen, maar wel wat we nodig hebben in geestelijke zin. En daarom vind ik het zo mooi dat je iets weg mag leggen, zoals Paulus dat zegt, dat de gemeente uiteindelijk alles is van u afkomstig, zegt dan uiteindelijk ook Salomo, na het bouwen van de tempel. Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken komt uit uw hand. Dat wilde ik eigenlijk met u delen. In het midden staat de Heer, in het midden van u en mijn leven. Dat kunt u alleen maar voor uzelf zeggen. Is de Heer het belangrijkste voor u, ja of nee? Neem een beslissing. Voor uzelf. Of bent u dat stukje ongemaaien gras waarin niks gebeurd is, omdat de Heer wel wat wil doen, maar dan wel op uw vraag. Altijd vrijwillig. Niets gedwongen. Maar de Heer zegt, ik kan niks geven als je met jezelf bezig bent. Hoe is het met ons hart gesteld? En het is goed om ons elke keer weer opnieuw, wij hebben onze problemen tegenslagen, wij hebben onze bemoedigingen nodig. Maar het is goed om elke keer weer opnieuw, of ik nu daar zit of hier zit, te vragen, ik wil graag, zegt de Heer, bij je wonen. In het midden graag. En eerst zet je de tabernakel op en dan ga je met je eigen hutje beginnen. En de tenten werden niet eerder opgezet. Want zelfs voordat de Heer zegt, ik wil het daar hebben, je had je tentje al opgezet. Moest je tentje weg. Alles staat beschreven tot lering. Ik wil eindigen met Psalm 27, dacht ik. Vers 8. Ja, Psalm 27, vers 8. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Eigenlijk staat er, ik wil uw gelaat zoeken. Daarom was ook, zegt Mozes in die momenten, Heer, ik wil uw heerlijkheid zien. Die is nog te veel bedekt. Ik wil u zien. En vandaar dat het ook zo bijzonder mooi is, dat Paulus uiteindelijk zegt, het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Kunnen wij dat zeggen? Waar ben je, u ben ik naar op zoek? En dat moet je beleven, dat moet je meemaken. En daarom is het goed, zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is. Hij wil bij ons vrijwillig wonen in het midden. Amen.